U kunt nu gaan luisteren naar een avonddienst gehouden op 29 april 1990. De boodschap wordt gebracht door broeder Bulthuis.
Broeders en zusters, we hebben vanavond een gewone avonddienst. En die heb ik met beide handen aangegrepen om, zoals ik dat wel eens noem, herhalingsoefeningen te doen. De laatste tijd zijn een aantal vragen in de gemeente aan de oppervlakte komen bovendrijven. Waar wij vanavond is een antwoord op willen geven, niet in alle details, maar wel een hoofdaspect, hoofdlijn van antwoord. En die vraag zit heel diep bij de gelovigen ingegroeid. Die gedachte van die vraag. Die vraag luidt: als God nou enkel goed is, en als Jezus Christus nu alle macht heeft in de hemel en op de aarde, waarom dan toch? Voorkomt Hij niet de narigheden in ons leven? Of waarom laat Hij het dan toe? Of waarom grijpt Hij niet in en doet Hij er niks aan? Nou, duidelijke taal is, dacht ik, niet mogelijk in deze vraagstelling. Welaan, omdat er ook cassettes worden opgenomen, zal ik u overstromen met tekstplaatsen. Die kunt u dan altijd naluisteren. Degenen die hier schrijven, moeten dus dat maar noteren. Allereerst, een God die machtig is, boven mensen staat, almachtig is om te doen en te laten wat hij wil, kennen de heidenen. Die weten, ze zijn aan de willekeur van een hogere macht onderworpen. Het is een diep heidense gedachte, dus alle zaken, problematische zaken, in het leven van de mens terug te spelen op God of de goden, met de wens daarbij: doe wat, of waarom hebt u dat allemaal maar laten gaan in mijn leven? Vandaar dat heidenen offeren aan hun goden om die wel gemutst te maken. Of allerlei ritueel uithalen om ze een beetje gunstig te stemmen. Misschien dat ze de volgende keer wat doen voor ons. In zijn oorsprong is dus de vraag die uit die gedachte komt, waarmee we begonnen, diep heidens. Bij ons allemaal, als we er nog mee zitten. Dat is niet erg, als we het maar even constateren. Ten tweede kregen wij nog eens daar een lik overheen door het Oude Testament, waarin de schrijvers geen inzicht hadden, wat hen helemaal niet kwalijk te nemen is, geen inzicht hadden in hoe het in de hemelse gewesten, de geestelijke wereld, in elkaar zat. Als er is op een enkele uitzondering nou over de duivel wordt gesproken, is het maar zo miniem. Het is altijd de Heere voor het volk Israël die goed en kwaad tegelijk doet. Dus ook toelaat of niet toelaat, de ene keer voorkomt en de andere keer niet voorkomt, en dan zit je mooi met de gebakken peren. Oudtestamentische weergave, omdat men geen zicht had in goed en kwaad en de bronnen in de geestelijke wereld daarvan. Daar zijn de meesten van ons ook mee besmet en in opgevoed. En toen nog een derde laag eroverheen om de zaak goed in te bakken in ons innerlijk. De kerkelijke gedachten waar velen van ons uitkomen. Die en het heidensdenken op dit punt en het oudtestamentisch op dit punt in hun leer hebben ingevoegd. Weer die mens die niets is, niets kan, en volledig afhankelijk is van het willekeurig, genadiglijk handelen van God of van Jezus. Krijg je een meevaller, dan is dat genade. Heb je een tegenvaller, dan is het ook genade. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. En je bijt op je lippen om niet wat anders te zeggen. Heidens, oudtestamentisch, kerkelijk. En deels pinksterachtig. Want binnen dat grote charismatische erf zijn er vele lieve pinksterbroeders en zusters. Of hoe je ze mag noemen. Charismatische christen is een algemener woord. Die toch ook in hun denken hebben, de strijd is des Heren. En als de Heer het vertikt, dan is dat jammer voor je. Maar dan moet je het nog een tijdje uitzingen in je narigheid. Waarom, als hij enkel goed is en Jezus heeft alle macht, voorkomt hij dan niet de narigheden in mijn leven? Wel, de Bijbel geeft een aantal antwoorden. De overste van deze wereld waar wij in leven en opleven, is de Satan, zegt Jezus. Johannes 12 vers 31, Johannes 14 vers 30. Dat betekent een gegeven voor ons allemaal. Een gegeven wat er voor God ook ligt. Sinds de zondeval is dit een gegeven waar niemand omheen kan. Vandaar dat Efeze 2 vers 2 zegt, de loop van deze wereld, alle plussen en minnen bij elkaar is overeenkomstig, wordt ze dus sterk beïnvloed met de loop van de macht der lucht, de macht der duisternis in de hemelse gewesten. Samenvattend zegt 1 Johannes 5 vers 19, deze hele wereld ligt in het boze. En als jij in dit vlees op deze wereld leeft, dan lig je er ook in. Dan omringt het je van alle zijden en kan het je overkomen. Voor hen die er uit weg willen komen, zegt Jezus in Johannes 16 vers 33, in deze wereld leidt gij verdrukking. Hij was de eerste die dat aan den lijve onderging. Hij die alle macht had. Kunt u het dan niet voorkomen, dan hebben we het wat makkelijker. Eén is voor alle gestorven. Heeft één dan ook niet voor alle overwonnen? Kan één het dan ook niet voor alle naar zijn hand zetten? Dan zijn we van het gezeur af. Eerste antwoord op die brandende vraag wordt gegeven door Johannes in zijn eerste brief. 1 Johannes 5 vers 18 staat de vertaling. Een ieder die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Ja, nog een keer? Of een ieder die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Dat is een totale andere gedachte dan, een ieder die uit God geboren is, wordt door de Heer wel bewaard. En, nou ja, we zien wel waar het schip strandt, of waar we uitkomen, of hoe het zal lopen. Nee, zegt de Bijbel. Ja, zeg, nou wordt het op mijn schoot gelegd. Ja. Daar gaan we nog wat meer over zeggen natuurlijk. Het is maar een eerste. Tweede stapje. Ik noemde toelaten. Denk nou eens even na. We hebben dat bij de ontwikkeling van de Goddesgoedgedachte zo duidelijk geleerd. Denk na. Iedereen die kwaad toelaat, is mede schuldig. Toelaten kun je alleen maar als je het in je macht hebt om het te voorkomen. En als jij de persoon bent die dat zou moeten voorkomen. En die persoon is God en Jezus niet. Maar dat is de mens zelf. Die bewaart zichzelf. Die dient zichzelf te bewaren. Toelaten zou een medeschuldig zijn van God. Hij ziet wat voor kwaad er gebeurt op deze aarde. Hij laat het toe. Dan is hij net zo slecht als de duivel. En dat rijmt niet met het beeld wat Jezus van de enkel goede God ons geeft. Het woord toelaten is heel typisch alleen maar een woord wat op dit punt in het Oude Testament voorkomt. En in het Nieuwe Testament niet. Alleen toelaten staat er wel, maar over heel andere zaken, niet hierover. Dat dacht men vroeger. De Heere laat het toe. En de kerkelijke lering heeft gezegd, dan is dat ergens goed voor. Dat zul je na deze verstaan. Dat kennen we. Maar dat klopt niet. Want als God het kwade toelaat stromen in uw leven, op u af laat komen, dan is hij betrokken in dat proces. En God staat buiten duisternis. In hem is in het geheel geen duisternis. En hij heeft geen enkele samenwerking met de duisternis. Hij heeft geen enkele relatie en communicatie met de duisternis. Licht en duisternis zijn twee totaal en definitief en voor eeuwig gescheiden units. Die niets met elkaar te maken hebben. Ieder gaat voor zich zijn gang. De duivel zijn blinde gang. En God zijn heerlijke weg. Die paden kruisen zich wel eens. Waar? In de mens. En ergens anders. God verzoekt niemand, zegt Jacobus 1 vers 13. En we weten dat omdat Jezus dat nooit deed. Jezus is het die zei dat er niets aan te doen is dat er verleidingen komen. Want deze wereld ligt in het boze en de duivel is de baas geworden over de mensheid. Omdat die mens de wereld verkocht heeft aan Satan in het paradijs. Toelaten hoort dus niet in het verhaal thuis. Kun je dus ook schrappen, net als voorkomen. Maar als die dan alle macht heeft, laat die dan ingrijpen als ik in de puree zit. Doe er wat aan, Heer. Bij de komst van Jezus sprak de profeet in Lucas 1, die oude Zacharias al, hij zal zijn volk verlossen uit de hand van al zijn vijanden. Weet u wat de profeet er niet bij zei? Omdat hij dat niet wist, kon hij het ook niet zeggen. Hoe God dat doet. En daar ligt voor een aantal onder ons een denkfout. Daar gaat het wissel op een verkeerd spoor. De Bijbel staat vol van uitspraken. De Heer is een verlossend God. De Heer zal ons verlossen. Ook het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 1 vers 10 zegt Paulus het. Hij heeft ons verlost. Hij verlost ons. En hij zal ons verlossen. Nou, dan zit je toch goed. Klemtoon op hij. Dus de Heer zal dat doen. Nou, dan ga je toch zitten wachten. En als hij het bij jou niet doet, nou dan ga je, wat ga je dan? Paulus die zegt, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, de Heere zal ons verlossen van de komende toren. En we hebben de vorige keer hier al genoemd, 2 Petrus 2 vers 9. God weet er godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen. Nou dan, ja natuurlijk doet de Heere dat, maar hoe? Als je niet weet hoe, zit je tevergeefs te wachten. Het is niet hoe op de wijze van wij leggen hem onze nood voor en we gaan zitten wachten. Er is een tweede principe ingebouwd in deze schepping door de goede God. Voortkomend uit zijn wil, voornemen, planning, bedoeling. En dat is dat hij, de grote God, niets doet zonder de mens. Achter die mens langs zijn eigen gang gaat, zodat die mens zo nu en dan, zo, dat is niet gek, God heeft wat gedaan. Zoals Sinterklaas de ene avond langskomt, de andere avond niet voor de kleine kinderen. Dat verrassende, willekeurige eigenlijk. God doet alles door en met de mens. Daar heeft hij zichzelf aan verbonden en gebonden. Daardoor heeft hij de schepping gemaakt. Hij heeft niet de schepping gemaakt als een vreemd afstandelijk iets en hij gaat zijn eigen weg. Hij heeft die schepping de mens juist gemaakt om samen met die mens zich te verenigen, die mens deel te laten krijgen aan zijn goddelijke natuur, aan zijn koninkrijk, koningschap zelfs. Om samen met die mens zijn heerlijkheid te openbaren. Om in die mens te wonen en die mens in zijn lichaam te laten wonen. Door Geestesdoop. Die twee tot één te laten zijn. En dat zou door de Christus gerealiseerd worden. En de Christus is Jezus van Nazareth geworden. Bekende tekst uit Amos 3, vers 7. De Heere doet geen ding zonder dat hij bekend maakt aan zijn knechten. Paulus schrijft daarom heel duidelijk, kort en bondig, over medewerkers Gods. De mens is, wat God betreft, een medewerker van God. Niet een afhankelijk, zielig, verlamd, hulpeloos schepseltje, maar een medewerker van God. Dat weggetheologiseerd is in 2000 jaar Christus, kunnen wij niets aan doen, maar we moeten het uit ons denken bannen. Want het verlamt je, het houdt je tegen, het kern wordt neergeschreven, Romeinen 5 vers 17. Paulus zegt, door een mens is zonde en dood de wereld ingekomen, door een mens. En dan staat er niet achter, en door God is het er weer uitgegaan, dan staat er, maar door die andere mens, Jezus Christus, is het opgelost. Door die mens is het kwaad begonnen en door die mens is het opgelost, wordt het opgelost. Door die ene, schrijft Paulus. Die mens. God heeft zijn heil door mensen laten ontwikkelen. En de mens die dat in zijn volheid heeft gedaan, is Jezus Christus onze Heer. Hij wordt door de profeet Zacharia, hoofdstuk 13 vers 17 genoemd. Daar spreekt dan God door de profeet. De man die mijn metgezel is. Zo wordt Jezus daar genoemd in het Oude Testament. God zegt, dit is de man die mijn metgezel is. Daar heb je nou die grondgedachte, Gods bedoeling met u en mij, met de mens. Het is voor het Nieuwe Testament en de schrijvers dus een volkomen logische zaak om nuchter te constateren in Markus 16 vers 20, dat als de discipelen bezig gaan met het werk, er staat en de Heere werkte mede. Dat past in elkaar. Ja, dat klopt. Er staat niet, de Heere deed het, hij werkte mee. Ja, wie werkte dan? Die discipelen. Die waren begonnen met het heil te ontwikkelen op deze wereld. In eigen leven en bij de anderen. En de Heer zei, ik werk daarin mee. Als je aan de discipelen had gevraagd, hoe ervaren jullie dat? Dan hadden zij absoluut geantwoord, wij werken met de Heer mee. Hij doet het. En wij werken mee. De Heer zegt, van mijn kant gezien is het, zij doen het. En ik werk met ze mee. Nou, van welke kant wilt u het zien? Wij moeten het van mens zijn. De mensen uit bekijken, van ons uit. Dus wij zeggen, wij werken Heer, ja als u werkt. En hij werkt dan mee. In als het enigszins kan, voorkomen van narigheid. En het niet meer toelaten van duisternis. En er wat aan doen aan de ellende. Daarin werken wij. U ook. Dit is zo normaal, logisch, goddelijk. Paulus, zonder er problemen van te maken, het steeds in zijn brieven schrijft. Efeze 2 vers 10. Wij zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Wij, niet de Heer. Wie heeft dat al gedaan toen hij in het vlees was? Nu wij. En de meester bevestigt dat, want in Openbaringen 2 vers 26 staat, wie van u mijn werken tot het einde toe bewaart? En dat doen ze in die eindgemeente. Vandaar dat in Openbaring 19 vers 5 staat, al gij knechten, gij kleine en grote, looft de Heer. We worden allemaal knechten genoemd. Dienstknechten en dienstmaagden. Als je werkt aan het heil. Jezus is daarin de eerste. Hij zegt in Johannes, legt in Johannes in zijn redenvoering een hele mooie lijn. Johannes 10 vers 38 zegt hij, ik, Jezus, hè, ik doe de werken mijns vaders. Dus wie werkt daar? De mens Jezus. En dan in Johannes 14 vers 10 zegt hij erbij, de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Dan zeg ik, zeg dat nog eens. De Heer zegt, ik doe de werken mijns vaders. En even later, de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Dan zeg ik, ja, wie doet het nou? De Heer zegt, allebei. Dat sluit elkaar niet uit. Niet of ik, of hij. Dat is het niet. Samen. Tot één. God en mens tot één. Wie zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Zo, zegt God. Niet gescheiden. Niet mij weer losmaken van je. Ik in de hemel, jij op aarde. Wil u wat voor me doen? We zijn na bekering, wedergeboorte, bevrijding, geestesdoop, één geworden. En de Heer zegt, vanuit die unit werken we samen op. Daarom zegt Jezus in Johannes 14, vers 12, de derde uitspraak daarover, de werken die ik doe, zal hij, zij ook doen. Ik doe de werken mijns vaders, de Vader doet zijn werken in mij, en gij zult uw werken ook doen. Dat is Jezus' logische bijtje. In Genesis 1, vers 26 zegt God het al, dat de mens heersen. En dan blader je heel snel je Bijbel door en dan kom je bij het laatste Bijbelboek. De laatste bladzijde, Openbaring 22, vers 5, dan staat er over die mensen, en zij zullen heersen als koningen tot in alle eeuwigheden. Het begint met heersen, het eindigt met heersen. Dat begin ging door een dal, maar via Jezus Christus klimmen we er weer uit op. En we komen weer aan bij wat God in het begin bedoelde. Zij zullen heersen als koningen. U. Om met die macht het kwaad zien te voorkomen. Het niet meer toe te laten en in te grijpen als er wat is. U, ik. Nog een keer naar Genesis. Want dat wordt, merk ik in de gesprekken of in de vragen, nog niet duidelijk begrepen. Genesis 3, vers 15. Ik vraag u. Met wie heeft de duivel vijandschap? Zie je dat je zit te denken? Of dacht je dat je niks mocht zeggen? Je mocht in één koor uitroepen met... Zie je het, hoe voorzichtig? Nou, dat bedoel ik nou vanavond met die herhalingsoefeningen. Je moet het op een rijtje hebben liggen. Met de mens. Niet met God. God zegt, ik zal vijandschap zitten tussen u en, u en die vrouw. Tussen zijn zaad en uw zaad. De mens heeft een strijd. Daar ligt de vijandschap tussen. Tussen duivel en mens. En de Heer zegt tegen die mens en tegelijkertijd tegen die duivel. Maar jij zult de kop van die slang vermorzelen. En even een zijstraatje in. Uw zaad, Eva, die zal dus overwinnen. Uw zaad. Het menselijk ras. Wat bedoel ik ermee, denk eens aan? Dat Jezus dus geen draagmoeder, dat Maria geen draagmoeder was. Ja? Was hij dat wel? Dan was Jezus Christus geen mens, maar een bijzonder wezen. En dat zou de drie-eenheidsleer en de charismatische leer graag willen. Want de duivel wil dat graag, dat Jezus niet zo'n gewoon mens is als u en ik. Maar door die ene mens is leven en overwinning teruggekomen. Romeinen 5 vers, goed, 17. Dat is het. Zet het erin, broeders en zusters, want dit wordt een groot strijdpunt in de komende tijd. Jezus moet weer van ons vandaan, dat moet weer een superwezen zijn. Dat komt niet voort. Die is niet voortgekomen uit het menselijk ras, uit de eicel van Maria. Kom. Uw zaad, Eva. Abraham, uw zaad. Paulus haalt het in Galaten 3 aan. En dan zegt hij, daar staat niet zaden, maar zaad. David, uit uw zaad. Uit het zaad van mensen is de Christus gekomen. Timotheus' brief schrijft, de mens Jezus Christus. De duivel zou het wel willen dat hij dat niet was, die mens. Want dan zou hij niet door een mens zijn overwonnen. En dan zouden wij er ook nooit in slagen. Je kunt de overwinning van Jezus van alle kanten te bekijken. Er zijn heel wat aspecten. Ik pak er één uit. Voor ons is het zeer boeiend en belangrijk dat Jezus een mens was. En overwon. Kan een mens dan de duivel overwinnen? Dat kan niet, denkt men. Dat kan God alleen. Nee, een mens. Die mens die legaal verbonden is met God. Dat was Jezus toch? Dat is hij toch? Zo'n mens redt het. Ja, en dan komt men weer met het accent op God. Nee, de mens Jezus heeft overwonnen. Ja, maar wat heeft die mens dan aan te dragen ter overwinning? God is toch die de kracht schenkt? Gods kracht stort hij niet zomaar in lege vaten. Waar werkt Gods kracht? In mensen die geloven en gehoorzamen. Nog eens een aspect over Jezus' overwinning en opstanding. Even God vergeten daarin. Jezus heeft overwonnen door zijn persoonlijk menselijk geloof en door zijn gehoorzaamheid. Dat is een aspect. Als dat niet meetelt en het is alleen Gods kracht, dan is weer de mens buitenspel gezet. Heeft geen deel in de overwinning over de duivel. En dat wil de vijand graag. Want als het bij Jezus zo niet ging, dan hoeven jullie er helemaal niet aan te denken dat het je zal lukken. En daar heeft hij zich goed in verkeken. Dat is niet waar. Mensen zullen de duivel overwinnen. En dat is noodzakelijk. Wij hebben een strijd. Wij hebben een worsteling. Als in Openbaring 12 de overwinning wordt geschilderd, visionair, dan kent u het bekende vers 11. En zij hebben hem, de Satan, overwonnen door het bloed van Jezus. Maar ze beginnen met zij. En als in Openbaring 17 de geweldige triomf wordt beschreven van Jezus Christus in Harmagedon. En hij overwint over het antichrist. Dan wordt hij terecht als eerste genoemd het lam. En dan staat erachter, en zij die met hem zijn. De gelovigen, de heiligen. Die mensen. Die mensen die het lam volgen, voorkomen in de eindtijd dat de wereld eraan gaat en door de duivel wordt opgeslokt. Zij laten niet toe dat de duivel nog verder hier heerschappij voert. Zij grijpen met Jezus in Harmagedon in. De mensen, de kinderen Gods. Zij zijn het die helemaal betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen als het gaat om voorkomen, toelaten en ingrijpen. God en Jezus werken niet voor ons zonder ons. Ook de engelen Gods niet. Nou, laten die engelen dat dan doen. Mensen zijn zelfs heel nieuwsgierig. Wat doen die engelen allemaal? Dan kunnen we misschien dat huiswerk aan ze. He, als het de Heere dan niet is, misschien dan die engelen wel. Mens en engel zijn gekoppeld. Ja, niet aan geestelijk lichaam vast, maar in samenwerkingsverband. Een engel zonder mens is wel een engel, maar wat moet hij doen? Een engel heeft zijn functionering in samenhang met mensen. Weer die mens. Niet laat die engel nou eens wat doen. De engel zegt, ik wil van alles doen. De Heere zendt me tot jullie uit. Maar bij welke actie van jou moet ik me aansluiten? Want je zit in je lichtstoel. Je ligt in je lichtstoel. Matthäus 4 vers 11. De meester was in de woestijn, werd beproefd door de vijand. Hij strijdt en houdt stand. En de engelen Gods komen en dienen hem. Ja, maar toen was er wel wat gebeurd eerst. Jezus, de mens Jezus, hield stand. Johannes 1 vers 52 zegt het tegen zijn discipelen: jullie zullen de engelen God zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Een relatie. Engelen en mensen, dat is bij elkaar. Daar is functie voor beide in die relatie. Relatie in dat samengaan. Matthäus 18 vers 10 over de kinderen. Hun engelen zien Gods aangezicht dagelijks. Hebreeën 1 vers 14, het zijn dienende geesten die God uitzendt voor diegenen die het heil beërven. Naar die mens toe, bij die mens, in samenhang met die mens. Openbaringen 7 vers 10 en 11, een geweldige schare voor de troon in aanbidding, samen met de engelen. Openbaring 12 vers 7, de grote overwinning over de duivel. En Michael bond de strijd aan en die begint daar met zijn engelen te strijden. En hij gooit de engels, de Satan wordt naar beneden gesmakt, uit de hemel geworpen. Dan zou je denken dat er achter komt,
En Michael heeft met de zijnen overwonnen. Mis. Er komt achter. En zij, de gelovigen, hebben hem overwonnen door het bloed des lams en het woord hun getuigenis, omdat ze hun leven niet lief hebben gehad tot in de dood. De overwinning wordt toegeschreven aan de gemeente, want die streedt. Maar een visioen daarnaast laat zien dat die engelen dan ook strijden. Functie krijgen, zin, betekenis, inhoud aan hun wezen krijgen. In samenhang met de actieve mens Gods. Als Jezus afscheid neemt en ten hemel vaart, zegt hij dus terecht vanuit deze hele gedachtenwereld: de gelovigen zullen in mijn naam, we hebben het wel eens eerder gezegd, wie moet duivelen uitdrijven? De mens. Wie moet zieken genezen? De mens. Wie moet spreken en getuigen? De mens. Niet het naar God of naar Jezus toeschuiven, die heeft gewerkt en overwonnen. Waarom worden ons in de Korinthebrief de gaven des geestes geschilderd? Om ze door Jezus te laten gebruiken. En wij gaan maar wachten tot we een kruimeltje. Voor u en voor mij. Moet Jezus streven naar gaven des geestes? De gemeente. Wij zullen ermee handelen. Waarom hebben we de Heilige Geest überhaupt ontvangen? Waarom is die in ons? Waarom kan die niet om ons zijn? Zoals in het Oude Testament. Dus nu en dan eens wat doen. Om, zoals we vanavond met de zangdienst begonnen, ons kracht te geven omdat wij dan wat doen kunnen. Zinvols kunnen doen. Efeze 1 vers 14 schrijft: hij is ons het onderpand ter verlossing. Waarom grijpt hij niet in? Omdat de mens ingrijpen moet. En dat moeten we allemaal leren. Daar zijn we mee bezig. Daar werkt wel een tijd mee. Maar zo nu en dan is het wel eens moeilijk of duurt het wat lang. En dan komen die oeroude gedachten toch weer even om de hoek kijken. Waarom? En dan wordt er naar boven gekeken. Ja, het is een flauw mopje, maar u weet, ik zeg het vaker. Dan kijkt de heer terug naar beneden en die zegt: waarom? En dan wordt het wel eens niet, dus jij. Nee hoor, zo gaat het met de heer niet. Maar het heeft er ergens van. 1 Korinthe 10 vers 13. Er staat niet: de beproeving wordt zomaar weggenomen, de Heere grijpt in. Er staat, oh, hoe moeten we het erin hameren bij elkaar? Er staat: hij zal u bestand maken tegen. Je ontloopt en ontkomt het vuur niet. Je kunt de vijand niet ontlopen als je Jezus wil volgen. Dat kon Jezus ook niet. Dat is een onvermijdelijke zaak. Maar in de confrontatie, in het vuur, in het gevecht, in de worsteling, in de weeën, zal God, het kind van hem dat op hem gericht is met gelovige gehoorzaamheid, net als Jezus, innerlijk door zijn Heilige Geest en woord zo sterken, dat die mens in dat vuur en in die weeën bestand is tegen dat vuur en die weeën. En de hele hel over zich heen kan krijgen en hij blijft staan. Hij komt er onbeschadigd uit. Hoe is het mogelijk? Hoe het mogelijk is, omdat je een mens bent die gelooft en gehoorzaamt. En daar kan God geweldig in werken. Die twee aspecten. Mens, God. Menselijk inbreng, Gods inbreng. Wordt tot één in de gelovigen, in het goede geval. En leveren een heerlijke verlossing op. En overwinning. Wanneer komt er nu een einde aan al het lijden en de noden? Ja, als het rijk der duisternis weg is. Hoe krijgen we dat weg? Nou, u heeft het natuurlijk vaker gehoord en ook vanavond weer, deze hoofdlijn. Door de inzet van de gelovigen. De gemeente van Jezus Christus, van u en van mij. Toch speelt er nog een ander aspect in mee. Als het om gaat, wanneer verdwijnt of hoe verdwijnt het rijk der duisternis? Stelt u eens voor, broeders en zusters, dat op een zekere ochtend in de krant, door de radio wordt gezegd: in Nederland bevindt zich een vijand. We zijn bezet gebied. U kijkt uit het raam en Ik zeg, ik zie er niet één. Zijn het de Russen of zijn het weer de Duitsers? Want ja, die worden weer één, je weet nooit. Zijn het de Fransen? Is Napoleon teruggekomen? Van wie hebben we allemaal last gehad? Spanjaarden, van de Engelsen? En Noormannen? Nou, nog verder terug. En de Romeinen hebben ook last van gehad. Ja, daar begon het. Daar begon het. Goed. U ziet ze niet. En de radio, de krant zegt, beste Nederlanders, ze zijn zo verspreid en verstrooid onder het volk. Ja, je kan er één, als je toevallig tegenkomt, met zijn kladden pakken, maar wanneer zou je die vijand eruit krijgen, uit ons landje? Als je die vijand zou kunnen isoleren, zou kunnen groeperen, zou kunnen bijeenbrengen. Ja, maar dan heb je een heel leger van vijanden. Ja, maar dan weet je tenminste wie vijand en wie niet vijand is. Dan kun je in slagorde gaan staan en dan begint hij. Ja, zo gaat dat dan niet meer tegenwoordig. Op aarde. God zegt, dat is het principe. Ach, misschien is het goed om die tekst eens op te slaan. Komt wel op het bandje, maar deze is visueel te zien. Jesaja 24. Jesaja 24. De vijand moet uit zijn verstrooiing losgeklopt worden en bijeengebracht worden. Jesaja 24. We staan boven het gericht over de aarde. En wij lezen bij vers 21. Eindtijd. En te dien dagen zal het geschieden dat de Heere bezoeking zal brengen over het Heer der hoogte in den hoge. En over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil. En ze zullen opgesloten worden in een kerker. En na vele dagen zullen ze bezocht worden. Nou, daar heb je het. Dat is de procedure voor de eindtijd. In je eigen leven en op deze hele aarde. In het klein en mondiaal. Als de vijand verstrooid overal tussen zit, zo'n vijfde kolonne, dan zeg je, ja, waar moeten we beginnen? Als je ze kunt bijeenbrengen. Hoe? Door polarisering. Hoe kun je polariseren? Door geestelijke processen te laten escaleren. Heel bewust. Dat heb ik al eerder genoemd, het spel der vrije krachten. Laat er nou in die eindtijd maar uitkomen wat erin zit. Aan kwaad, aan goed. Laat het nu van de daken geschreeuwd worden. Laat het zichtbaar, concreet worden, aanwijsbaar worden. En niet vermengd tot een grauwe mix waarvan je zegt, ja, wat is nou goed en kwaad? Dat is altijd de tactiek van de vijand geweest. Hij heeft in het paradijs niet een boom van kwaad gezet. Had Eva en Adam het gezien, oh, wat rotte peren hangen daaraan. Stinkt. Een boom van goed en kwaad. Niks. De verstrooiing. Overal tussen en in. Verwarring. Eén groot geheel. Je grijpt zo mis als je niet oppast. Nou, dat deden ze ook. De Heer zegt, niet aan zo'n boom komen. Je kunt nog lang niet sorteren. Je grijpt rijp en groen als je met die boom bezig bent. Niet doen. Ze deden het toch. Nee, je moet dat als je alle inzichten en wijsheden en krachten bezit, dan zou je die boom aankunnen. Dan zou je kunnen zeggen, zo, dit is die boom van goed en kwaad. Wij zullen twee manden neerzetten. Jij plukt de goeie, ik de kwaaie. We gaan dat polariseren. Dit zijn de goede vruchten, dit de kwade. Nou, met die kwade weten we wel raad. Op de mesthoop. Escaleren. Hoe? Zeer duidelijk als gemeente in je eigen leven en als geheel. Dat wat de geest aan woord en inzicht openbaart. In gaan staan en gaan beleiden. En niet mee sjoemelen. Niet ecumenisch. Compromis. We bennen toch allemaal maar. Of we zijn allemaal kinderen Gods. Tuurlijk. Wat aan waarheid in je leven is en in een plaatselijke gemeente is, moet hoog in het vaandel en duidelijk worden geopenbaard. Anderen doen dat dan ook als reactie. De duivel moet altijd een tweede zet doen. De eerste zet is aan dit. Die zal ook, en in dat polariseren, in dat wat men tegenwoordig noemt profileren, in duidelijk worden wie ben je nou in Christus. Wordt de duisternis geprikkeld ook zich te groeperen. Zich meer te verenen. Dan krijg je een polarisering. Kwaad en goed. Dat wordt steeds sterker. Steeds duidelijker. Steeds rijper. En als het gepolariseerd is. En de twee leger staan. Helemaal uitgezuiverd. Puur kwaad. Puur goed. Tegenover elkaar heb je aan Armageddon. En dan overwint het goede. Dat is het proces der vrije krachten in de eindtijd, waar wij onder andere ook al een beetje in zitten. We passen dit zelfs toe als we met elkaar praten om elkaar te helpen. Dus in het klein, in één hemeltje van één broeder, zuster van mij. Daar passen we dat toe. Dan komt men met een probleem en ja broer, waar moet ik nou beginnen om het aan te pakken? En dan hoor je verschillende verschijnselen of noden opgesomd. Men ziet geen kop nog staart. En al pratende proberen wij het probleem, de macht en alles wat ermee samenhangt, te lokaliseren in je leven, als een eenheid op één hoopje te leggen en jou vanuit het woord ook op één hoop te plaatsen. Die positieve. Dus wie ben je nu in de Heer? En al het afwijkende op één hoop, dat is die geest van wat hij dan is in je leven. Krijg je twee units naast elkaar, tegenover elkaar. Dat is door te snijden. Maar als je alleen maar met wat verschijnselen werkt, dan kom je er niet uit. Je moet alle verschijnselen rubriceren, je moet ze inventariseren, je moet ze op een stapel leggen, bovenop de nek van de macht. En zeggen, daar komt het vandaan. Zo is het. Nu is het gelokaliseerd in mijn denken, in mijn lichaam, in mijn psyche. En in mijn denken en psychisch ook gelokaliseerd en duidelijk en tot één wie ik ben in Christus Jezus, wat het woord me leert. Dan kun je scheiding aanbrengen. Dan is het niet helemaal vertakt en met wortels door je heen, waar we nog half in zitten. Oh, dat polariseren van goed en kwaad in je leven, in de gemeente, in deze wereld. Het is het grote proces van de eindtijd. Het wordt bijeengebracht. We hebben uit Jesaja 24 gelezen van de vijand. Zoek zelf maar eens thuis naar de vele profetische teksten in het Oude Testament, waar de profeten zeggen, ik ga mijn volk bijeenbrengen. Ik roep ze van alle kanten van de uiteinden der aarde, want dat volk zit ook helemaal grijs vermixt en verspreid. In allerlei leringen en gedachten en bewegingen en stromingen. Ik ga dat polariseren, zegt de Heer. Ik fluit ze tot me. Ik haal het allemaal. Ik zuiver dat. 7 keer gaan ze door het vuur. Gelouterd. En tenslotte heb ik dat. Die rest van een rest. Beproefd en wel. Maagdelijk. En ze volgen het lam waar die heen gaat. Daar kan ik een vuist mee maken. Wil je dat zijn? Wil je dat zijn? Ja. Ja, Heer. Daarvoor leven we, daarvoor hebben we uw stem vernomen, daarvoor dit evangelie, daarvoor zitten we midden in de processen van het grote christelijke gebeuren in deze tijd. Jezus heeft overwonnen en is gezeten in de troon. En als hij zijn gemeente aanspreekt in Openbaringen 2 en 3, zegt hij toch 7 keer tot een ieder van ons, wie overwint, gelijk ik ook heb overwonnen, die wordt gegeven. De overwinning van Jezus is niet, nou ga ik er lekker bij zitten en liggen en hij ziet het wel. De Heer zegt, jij mag gaan strijden, geloven, gehoorzamen, beleiden, werken. En ik werk mee als je dat doet. Met mijn overwinningskracht, met mijn leiding door Heilige Geest. Ik inspireer je door mijn woord. Ik zal je alles te binnen brengen door mijn geest. Ik zal je laten delen in alles wat in mij is. Door mijn geest. Ik maak je rijk en sterk. Bezig zijnde slaaf. Als je dan net als ik ook door geloof en gehoorzaamheid overwint, zal je gegeven worden. Dan als laatste, en dat hoef ik niet meer uit te leggen. Daarom spreekt de Bijbel zo duidelijk, kort en krachtig in termen van: Hij die in u is, is meer dan die tegen u is. Dus ga jij aan de slag, wetende welke vulling je hebt, geladenheid je hebt, de Christus in mij, dan zul je slagen. Daarom zegt Efeze 3 vers 16, wij worden werkende, strijdende, met kracht gesterkt door zijn geest in de inwendige mens. Waarom doet God dat? Omdat hij weet, jullie moeten aan de slag en daar zal ik in meewerken met kracht. Romeinen 8 vers 37. Een hele logische conclusie. Wij vermogen alle dingen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En tenslotte waar we deze dienst vanavond mee begonnen. Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Wie vermag alle dingen? Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Maar die kracht heeft geen enkele functie en uitwerking als ik mijn slappe handen laat hangen en mijn knikkende knieën niet strek. En wij zijn in de fase dat wij ongeoefende of halfgeoefende, nog bevende, aarzelende, zo nu en dan aarzelende, misschien door de geest van verwerping, aarzelende handen durven uit te strekken naar de werken des Heren. En te wandelen op die weg, gestaag en stabiel, al beven we zo nu en dan. Maar als wij dit doen, dan kan de geest Gods werken. Het is een levende geest, de geest is levend en kan niet in dode mensen functioneren. Dat grijpt elkaar niet. Mogen we deze keer onze vragen eens in de mond van de Vader leggen, niet dat hij ze zo stelt hoor, bij wijze van spreken. Dan zegt hij tegen ons, misschien zo nu en dan, waarom heb je dat niet voorkomen in je leven? Waarom heb je dat toegelaten? Waarom heb je niet ingegrepen? Ik dacht dat u voorkwam, toeliet, ingreep. Nee, zegt de Heer, want jullie hebben een keer in de maand april, de laatste avonddienst, een studie gehad in je plaatselijke gemeente. En toen is het je voor de zoveelste keer gezegd, en doe je best dus maar. Dat is taal van de 20e eeuw. Luister. Ik heb het in enthousiasme gezegd, maar niet met een lichtzinnig bla bla. We gaan allemaal die weg. We hebben allemaal dat werk. Allemaal ook die strijd. U, ik. Ik ken ook wel tegenstand en moeite. U ook. Wij spreken niet gemakkelijk over die dingen. Van, we zijn meer dan overwinnaars. Kom toch aan naar je kijken. Ga eens op je voeten staan. Je eigen schuld. Nee, nee. Maar wij spreken ook niet. Heren, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. Ook zo niet. Nee. Dat ligt achter ons als een verouderd, heidens, oudtestamentisch, kerkelijk denken. Waarin wij niemand beschuldigen. Maar als wij nu zicht krijgen uit het woord, hoe God het met mensen bedoelt. Gezondheid. Dan ga je aan de slag. Angeline. Hè? Fijn joh. De Heere zegen u. Zullen we onszelf aan zijn genade opdragen in gebed. Heer Jezus, een principiële gedachte mochten wij uit uw woord lichten en nog eens in het licht stellen met elkaar vanavond. Heer, niet om elkaar te belasten, te beschuldigen. Wij willen dat zuivere evenwicht, die prachtige weg van u gaan, waarin wij als mensen ten volle ontplooien als mensen, in Heilige Geest zijnde. In Christus Jezus zijnde, in uw woord zijnde. Heer, in hem zijnde, komen wij tot ons volle recht. Daar ligt onze bron. maar ook de prikkel tot actie. Heere, het is werkelijk onze brandende begeerte om zo opgevoed te worden in uw dienst, dat we voor onszelf, voor de gemeente en straks voor deze hele wereld alle onheil kunnen voorkomen en niets meer kunnen zullen toelaten en in zullen grijpen waar het nodig is. Rondgaande, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd zijn. Heer, wij nemen uw zendingsopdracht serieus. Uw woorden bij uw afscheid zijn ons werkelijk in het hart gevallen, Heer. En wij oefenen, zoeken, denken, bidden, proberen dat uit te werken, vorm te geven in onze dagelijkse wandel. En dan is het ons allerbeden, Heer Jezus, dat wij helemaal wegkomen uit een verouderd, een ziek denken. Een denken, Heer, wat vanuit de verwerping is, dat die mensen toch niet kan. Heer, ook uit charismatische leugens, dat u iets bijzonders, een superwezen zou zijn. Jezus, u wordt genoemd de Zoon des Mensen, terwijl u ook de Zoon Gods bent. Maar Heer, dat eerste is zoiets nieuws, dat boeit ons, want wij zijn ook mensen. Daarom schaamt u zich niet, Heiland, ons broederen te noemen. U die heiligt en wij die geheiligd worden, zijn immers uiteen. En die genade hebben we gezien en begrepen en met beide handen aangevat. Heer, en we zullen er vrijmoedig over spreken, wat de vijanden ook zeggen in de hemelse gewesten. Meester, dank u dat u zicht hebt gegeven vanuit Gods licht op de mens en Gods bedoeling daarin. Heere, wij willen door u zo gevormd worden, dat als een reine maagd aan de Vader worden voorgedragen. Heere, zie in uw genade machtig naar ons om, voor de komende tijd, om deze weg te gaan, door de hemelen, overwinnende om te overwinnen, werkende voor de vrucht des levens, u tot lof en roem op de dag van uw verschijning. O Heere, zo willen we zijn, en zo geven we ons leven in uw hand. U zult het bevestigen. Dank voor al uw bemoedigingen, vertroostingen, bijstand en hulp. U zult uw raad vermenigvuldigen in ons voor de komende tijd. Heer, het is een heerlijke weg. Dank u dat we mogen gaan, liefdevolle Heiland en grote God en Vader. Amen. Wij zullen met elkaar, broeders en zusters, nog even wat zingen. Fijne liederen voor de Heer, lied 19 als eerste, dan lied 14 als tweede en het nieuwe lied 114 als laatste. Je hebt gelijk, 214 als laatste, want in dat tweede couplet staat zo mooi verwoord: het verloste volk, uw heerlijkheid en macht openbaart. Dat doet dat verloste volk. Nou, dat wil ik dan ook graag met u zingen en tegelijk als oefening voor de melodie. Wij zingen dus achter elkaar lied 19 als aanbiddingslied voor de Heer en voor onze God. Lied 14 en 214. Ja?